Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De uitspraak van de rechter is klip en klaar. Shell moet voor 2030 haar CO2-uitstoot verminderen met 45%. Het is een grote overwinning voor Milieudefensie die de zaak aanspande. Shell aan de andere kant reageert teleurgesteld. Klimaatredacteur Paul Luttekuis vertelt over de gevolgen van dit unieke vonnis.
Om te beginnen de feiten.
Ik luisterde vorige week woensdag naar de livestream van de rechtszaak die Milieudefensie had aangespannen tegen Shell.
De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak die in de pers wel is aangeduid als de klimaatzaak tegen Shell.
Of om precies te zijn tegen Royal Dutch Shell, RDS zoals de rechter steeds zei, want het gaat om de moedermaatschappij van het bedrijf.
Volgens eisers doet RDS te weinig aan het terugdringen van CO2-uitstoot en het voorkomen van ernstige klimaatschade.
En Milieudefensie eiste van Shell om zijn uitstoot in lijn te brengen met wat het Klimaatakkoord van Parijs vraagt. In de praktijk vroeg Milieudefensie om een reductie van broeikasgassen met 45% in 2030 ten opzichte van 2019. Uiteindelijk besloot de rechter dat Shell in het ongelijk wordt gesteld en dat het bedrijf zijn uitstoot moet terugbrengen volgens de eis van Milieudefensie.
De rechtbank stelt dus vast dat RDS een reductieverplichting heeft.
Als ik heel eerlijk ben, zag ik niet aankomen dat Milieudefensie zou winnen. En ik was overigens niet de enige, want ik heb vooraf wel een aantal juristen hierover gesproken. En die zeiden eigenlijk steeds hetzelfde als wat ik zei. Nou, er is eerder een rechtszaak geweest over klimaat. Dat was de Urgenda-zaak waar de staat terecht stond. Die begrijp ik wel, zeiden veel van die juristen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een grote multinational als Shell door een rechter op deze manier wordt aangepakt. En het tegenovergestelde gebeurde. Ik luisterde naar het vonnis en ontdekte steeds meer naarmate de rechter doorsprak dat Shell in het ongelijk werd gesteld.
Dit is een historische moment. Meer dan wat wij ooit had kunnen verwachten.
Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, was natuurlijk uitgelaten over dit vonnis. En dat kun je wel begrijpen, want ze hebben er jaren aan gewerkt.
Dit is een enorme sprong voorwaarts voor een veilige en gezonde planeet. Voor mijn drie kinderen en voor alle kinderen in de wereld. Het is prachtig! Het is zo mooi!
Nou ja, het mag dus duidelijk zijn, hè? Het is echt een heel bijzondere zaak dus geweest. En vooral een bijzonder vonnis. En in de rechtbank stonden dus Milieudefensie en Shell tegenover elkaar. Maar misschien is het goed om even terug te gaan naar het begin. Want hoe is deze zaak begonnen en waar draaide het om in de rechtbank?
Ja, het begon in april 2018. Toen stuurde Milieudefensie als klimaatorganisatie een brief naar Shell met het verzoek om zijn klimaatbeleid aan te passen aan de eisen die worden gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. Als Shell dat niet zou doen, dan beloofde Milieudefensie naar de rechter te stappen.
En dat is dus uiteindelijk gebeurd.
In december vorig jaar, 2020, zijn er 4 zittingsdagen geweest waarop beide partijen mochten uitleggen waarom hun standpunt is zoals het is.
Nu is het moment. De beslissingen en daden in dit decennium bepalen onze toekomst. En die toekomst ziet er stuk rooskleuriger uit als Shell echt mee gaat doen.
Milieudefensie probeert samen met ruim 17.000 mede-eisers via de rechter af te dwingen dat het olieconcern een groener beleid gaat voeren.
Shell zegt van alles te doen om groener te worden, maar Milieudefensie vindt dat het niet hard genoeg gaat.
Shell legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij iedereen, behalve bij zichzelf.
Wij werken zo hard als we kunnen binnen onze mogelijkheden, maar we kunnen dat niet alleen doen.
Shell zei dus altijd van ja, we doen al ons best om aan Parijs te voldoen. Dat is gewoon goed zoals het gaat. Maar het is dus niet zo dat zij zeiden, ja, klimaatverandering vinden wij niet zo belangrijk of zo.
Het uitgangspunt van Shell is, wij volgen wat er in de maatschappij gebeurt. En Milieudefensie zegt, ja, maar wacht even, jullie zijn zo'n grote speler. Jullie uitstoot is wereldwijd, en dat bedoel, die cijfers die ontkent Shell ook niet. 3% van de uitstoot die er in de wereld plaatsvindt, gebeurt door Shell. Dat is gigantisch. En dat is ook bijna 10 keer meer dan wat er in Nederland wordt uitgestoten. Dan dus de totale uitstoot van Nederland. En dus, zegt Milieudefensie, als jullie dat niet doen, als jullie niet die hele strenge norm die wij jullie willen opleggen, volgen, dan kunnen we wel als Nederland proberen om klimaatverandering te voorkomen, maar dat heeft helemaal geen zin. We hebben jullie daarbij absoluut nodig. Shell zegt, wij houden ons aan het klimaatakkoord van Parijs, want kijk maar, in 2050 is onze uitstoot netto nul, zoals dat wordt genoemd. Dat betekent dat je niet meer uitstoot dan de aarde aan kan, of dan wordt opgenomen door bomen en dat soort dingen. Maar Milieudefensie brengt daar tegen in, en zij worden daarbij gesteund door klimaatwetenschappers, dat moment van 2050 te laat is als je nu niet eerder veel meer CO2 reduceert. En dat was voor de rechtbank dus ook een heel belangrijk argument. Dat toekomstige generaties, als je nu te lang doorgaat met die uitstoot, dan blijft er van de koek niks over voor mensen die over 20, 30 jaar leven. En dat moeten we voorkomen.
Dus als je het nu allemaal opmaakt, dan verschuif je die rekening eigenlijk naar de toekomstige generaties.
Ja, precies.
Deze zaak tegen Shell doet denken aan een eerdere zaak. We hadden het er net natuurlijk al over. De zaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat in 2019.
Goedenavond. Voor de derde keer op rij heeft duurzaamheidsorganisatie Urgenda gewonnen van de staat. Dat betekent dat het kabinet...
In hoeverre zijn deze zaken nou vergelijkbaar?
Voor een deel zijn ze zeker vergelijkbaar, want ook daar werd een partij gedaagd die zich niet houdt aan wat de bedoeling is. In dit geval was het de staat in de Urgenda-zaak. En dat is meteen ook het grote verschil, want van de staat verwacht je dat die zich houden aan wat de wet voorschrijft. En het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is een afspraak tussen landen, waar bedrijven dus helemaal geen rol in spelen. En dat landen zich daaraan moeten houden, dat ligt voor de hand. Dus Urgenda had het in zekere zin iets makkelijker. Het spannende in deze zaak was dat Shell geen partij is in het klimaatakkoord van Parijs. Shell heeft daar geen handtekening onder gezet. Shell heeft alleen gezegd, wij gaan ons best doen om dat te halen.
Dat is inderdaad de vraag. Hè? Van, het gaat nu om een bedrijf. Nou, dat bedrijf heeft inderdaad niet om tafel gezeten in Parijs bij die klimaatonderhandelingen. Hoe kan het dan toch dat ze nu door de rechter tot de orde worden geroepen?
Dat was inderdaad een veel ingewikkelder juridisch steekspel. Het belangrijkste wat hier geldt is de juridische term een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dat betekent, ja, het is ingewikkeld, maar dat betekent dat de rechter kan nadenken of een partij, in dit geval dus Shell, doet wat eigenlijk zou horen, wat de bedoeling is. Als de rechter vindt van niet, dan kan een bedrijf ter verantwoording worden geroepen. Een voorbeeld daarvan, een heel beroemd voorbeeld, is het zogeheten kelderluikarrest.
Ja, het kelderluikarrest. Heel vaag doet dat een belletje rinkelen.
Ja, het kelderluikarrest is een uitspraak uit de jaren 60 van de vorige eeuw, waarin Coca-Cola werd aangeklaagd omdat zij een luik openzetten bij een café in Amsterdam. Om kratjes Coca-Cola naar beneden te brengen. En iemand viel in dat luik en brak zijn been. Die ging naar de rechter en eiste schadevergoeding. Maar Coca-Cola bracht daar tegen in. Ja, wij kunnen daar niks aan doen, want dat luik dat mag gewoon open. Dat is geen wet die mij dat verbiedt en ik moet toch mijn kratjes naar beneden brengen. Maar de rechter ging daar niet in mee. Want de rechter zei, je had kunnen weten dat mensen soms niet opletten, dat ze de verkeerde kant op kijken en dat ze dus dan naar beneden kunnen vallen. Dus je had kunnen weten dat dit gevaarlijk was en had iets moeten doen, bijvoorbeeld een hekje ergens neerzetten, om te voorkomen dat hier een ongeluk zou gebeuren. En op grond daarvan is Coca-Cola dus veroordeeld. En dit arrest speelde zowel in de Urgenda-zaak als in, nu in de zaak van Milieudefensie tegen Shell een belangrijke rol.
In dit geval geldt ook, er is misschien geen wet waarin staat dat Shell zich op deze manier moet inspannen. Maar ze hebben wel de morele plicht om dat te doen. Vat ik dat zo goed samen?
Ja, de rechter zegt tegen Shell, jullie wisten heel goed de risico's van klimaatverandering. Sterker nog, in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw heeft Shell daar uitgebreid zelf over geschreven. Zij zagen de risico's en zij vonden ook dat er iets tegen moest gebeuren. Vervolgens hebben zij hun eigen beleid daarop niet aangepast. En nu zegt de rechter dus, maar als jij de risico's kende, dan had je dus toen eigenlijk al iets moeten doen. En het unieke van deze zaak is dus dat Milieudefensie niet geïnteresseerd is in wat Shell in het verleden heeft gedaan, maar gewoon zegt, we weten nu hoe het staat en we moeten het nu gaan oplossen. Dus we moeten naar de toekomst kijken. En Shell moet dus zijn beleid voor de komende jaren aanpassen in plaats van schadevergoeding te eisen voor wat Shell eventueel in het verleden verkeerd heeft gedaan.
Ja, dus het bijzondere is vooral dat ook dat we eigenlijk vooruitkijken in dit geval.
Ja.
En dit kelderluikarrest, hè, is dat dan het enige waar dit vonnis op gebaseerd is?
Nee, de rechter gaat wel iets verder. Die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, daarbij is ook gekeken naar allerlei andere elementen. Bijvoorbeeld over het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waarbij onder andere werd gezegd dat klimaatverandering voor zowel al voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generaties een dermate groot gevaar is dat de mensenrechten in gevaar zijn. Bijvoorbeeld het mensenrecht op het stichten van een gezin. Dus ook Shell brengt met zijn beleid toekomstige generaties in gevaar. En dat mensenrechtenargument is dus ook een deel van de uitspraak.
Milieudefensie is begrijpelijk heel blij dat ze deze zaak gewonnen heeft. Hoe heeft Shell gereageerd?
Verrassend onderkoeld en stil. Ze hebben een verklaring doen uitgaan waarin ze opsommen wat voor goede dingen ze allemaal doen voor het klimaat. En daar stond één zinnetje in dat ze zeer teleurgesteld zijn over dit vonnis. Maar de rechter heeft wel geëist dat het bedrijf nu meteen moet beginnen en dus ook in het geval van een hoger beroep niet mag wachten tot daar een nieuwe uitspraak ligt.
2030 duurt helemaal niet zo lang meer, dus Shell moet inderdaad, zoals geconstateerd, aan de bak. Wat kunnen zij gaan doen om CO2 te reduceren?
Daarbij moet je onderscheid maken tussen hun eigen activiteiten, dus de dingen die ze doen al wanneer ze olie produceren, wanneer ze olie raffineren of vloeibaar gas maken. Die activiteiten moeten zij de uitstoot met 45% reduceren. Daarnaast hebben zij natuurlijk heel veel producten die ze maken, zoals benzine, diesel, kerosine. En eigenlijk is die verantwoordelijk voor 85% van alle uitstoot van Shell. Dus eigenlijk voor de bulk van wat Shell aan klimaatverandering veroorzaakt. En daarvan zegt de rechter dat ze een zware inspanningsverplichting hebben om daar die 45% te halen.
Ja, het is toch wel fascinerend, want het gaat dus ook om de benzine die jij en ik tanken, zeg maar. En die oliebedrijven, als ik het goed begrepen heb, hebben heel lang gezegd, ja, maar ja, er is nou helemaal vraag naar. Maar dat gaat dus niet op, heeft de rechter gezegd.
Nee, de rechter zegt eigenlijk dat een bedrijf dat zo groot is niet mag meebewegen met de samenleving, maar voorop moet lopen. Kijk, als het gaat over bijvoorbeeld die benzine, dan in feite zegt de rechter, ja, je hoeft niet meer naar nieuwe olie en gas te boren, want dat kun je toch niet meer verkopen. Dus het laat wel zien welke richting het beleid uit moet, maar de rechter wil zich daar echt niet mee bemoeien. En Milieudefensie ook niet.
Duidelijk. En nu Shell in Nederland veroordeeld, hè, door een Nederlandse rechter. Maar de werkzaamheden van Shell, hè, zijn natuurlijk wereldwijd. Het is een gigantisch bedrijf.
Ja.
Welk effect heeft die uitspraak dan op die andere Shell-dochters en zo?
Nou, Shell heeft steeds geprobeerd in de rechtszaak uit te leggen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor hun, ze hebben 1100 vennootschappen, voor die vennootschappen die in het buitenland werkzaam zijn. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Die zegt, het beleid van Shell wordt door de groep hier, door de houtstermaatschappij Royal Dutch Shell RDS, bepaald. En die vennootschappen zijn uitvoerders van dat beleid. Dus als wij zeggen dat Shell 45% moet reduceren, geldt dat ook voor die uitvoerders van dat beleid. Dus voor alle 1100 bedrijven van Shell overal op de wereld geldt dit vonnis. Shell heeft steeds geprobeerd om uit te leggen, wij hebben niet voldoende invloed op het beleid van die bedrijven. Die doen hun eigen ding. Maar de rechter gaat daar niet in mee.
En wat nou als het niet lukt om daar te verbeteren?
Dan zal Milieudefensie opnieuw naar de rechter kunnen stappen. En dat gaan eisen, bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen. En dat zou de rechter kunnen doen, die heeft dwangmiddelen. Het is dus mogelijk om via een dwangbevel Shell ertoe te dwingen.
Wat kunnen de gevolgen eigenlijk zijn voor andere bedrijven? Zet dit de deur open naar meer zaken tegen multinationals in andere landen bijvoorbeeld?
Kijk, in andere landen is het recht natuurlijk net weer iets anders, maar dit levert zeker jurisprudentie op voor milieuorganisaties die ook bedrijven zullen willen aanklagen. In Frankrijk is er al sprake van dat dat Total zou worden aangeklaagd. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat Amerikaanse milieuorganisaties met dit vonnis in de hand naar de rechter stappen en zeggen, kijk, in Nederland hebben ze dit besloten. Wordt het niet de hoogste tijd dat wij voor Exxon of voor Chevron hetzelfde doen? Er zijn veel juristen die Nederland op dit gebied inmiddels wel een beetje een gidsland noemen. Want het zijn twee grote zaken die in Nederland zijn gewonnen. Maar dat is dus de ene kant. Je hebt ook nog die andere kant. Namelijk, moeten we dan vervolgens naar KLM stappen of naar Tata Steel en zeggen, jullie moeten je uitstoot ook verminderen.
Tonne Pos van Milieudefensie. Goedenavond, welkom. Fijn dat u er bent. Gisteren hadden we weer de directeur van Tata Steel te gast. Is dat nou zo'n bedrijf waar u van denkt, daar ga ik mijn pijlen op richten?
Wij zien liever dat bedrijven zelf de noodzakelijke actie onderneemt. Weet
als
je?
Ze dat niet doen,
en als ze het niet doen, dan kunnen ze verwachten dat wij actie ondernemen.
Ja.
Tata Steel is inderdaad één.
Dat ligt wel iets ingewikkelder dan omdat Shell dit moet, moet KLM dat ook. Want bij die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm moet de rechter dus heel specifiek kijken naar dat bedrijf waar het om gaat. En KLM bijvoorbeeld, die kan voorlopig niet zomaar zijn CO2 reduceren, behalve als zij stoppen met vliegen. En datzelfde geldt een beetje voor Tata Steel. Dus als je met dit arrest in de hand naar de rechter stapt om ook van die bedrijven strenge eisen te vragen, dan zal de rechter dat helemaal opnieuw gaan beoordelen, maar niet zomaar. Dus jij moet ook 45% reduceren in 2030.
Ja, precies. En nou is het natuurlijk nog heel vers, hè, deze uitspraak. Dus het is natuurlijk logisch dat we nog niet precies weten hoe zich dat allemaal gaat ontvouwen. Maar wat denk jij als we, weet ik veel, over 20 jaar terugkijken of zo. Is dit dan een historisch omslagpunt geweest, deze uitspraak?
Dat zou zomaar kunnen, ja. Want het eist nu van een van de grootste multinationals ter wereld, een van de zwaarste vervuilers ter wereld, dat ze een plicht hebben als het gaat over klimaatverandering. En dat is tot nu toe eigenlijk nog nooit zo direct uitgesproken.
Ja, nou, interessante tijden voor jou als klimaatwatcher.
Zeker.
Dankjewel, Paul.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita, Wijke van Koolwijk en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.